Dat is een, ik denk een week of twee geleden of zo, dat ik een verhaal las, of eigenlijk een anekdote. En dat ging over Billy Graham, jullie waarschijnlijk wel bekend. En ik was het aan het lezen en het was een grappig verhaal. En achteraf denk ik van, ik zit me echt wel ernstig af te vragen of het echt gebeurd is. Maar goed, dat laten we maar eventjes in het midden. Het was, Billy Graham was al wat op latere leeftijd en hij maakte nog een van zijn laatste reizen binnen Amerika. En het vliegtuig landde en stapte uit. Hij werd opgehaald door echt gewoon een enorme grote limousine. Die chauffeur die stond al klaar om te wachten. En dus Billy Graham loopt zo naar die auto toe. En tot ieders verbazing gaat hij naar die chauffeur toe. En hij zegt tegen die chauffeur, joh, moet je eens luisteren. Ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven en alles, maar ik heb echt nog nooit een limousine bestuurd. Vind je het goed als ik rijd? Nou ja, zegt de chauffeur, dat vind ik prima. Dus zo gezegd, zo gedaan. Billy Graham achter het stuur, chauffeur ergens achterin, ramen geblindeerd en de stoet ging op weg. En dan kwamen ze ergens over de weg langs een jonge motoragent. En hij was echt net klaar en net op zijn eerste missie gestuurd. En die missie was zoveel mogelijk bekeuringen uitschrijven als maar kan. En die stond daar ergens verscholen in de bosjes te wachten tot er een slachtoffer langskwam. En nou ja, jullie raden het al. Graham die reed net iets te hard. Dus sirene, politie aan de kant, raampje naar beneden. En die motoragent die kijkt naar binnen. En die denkt, oh, nu moet ik even checken. Dus hij zegt, momentje. En hij belt met zijn baas, hoger officier. Hij zegt, joh, ja, zo en zo, bekeuring. Ik moet een bekeuring uitschrijven. Maar ik heb geleerd dat als belangrijke personen te hard rijden, dat ze gewoon door mag laten gaan. Huh, zegt die man. Wie is het dan? Ja, dat weet ik niet zeker. Is het de gouverneur? Nee, het is niet de gouverneur. Ja, maar wie kan er nou belangrijker zijn dan de gouverneur? Is het soms de president? Nee, zegt die man. Nee, het is ook niet de president. Nou, zegt zijn baas. Maar dan begrijp ik het niet. Want wie is er nou in de wereld belangrijker dan de president? Ja, zegt die motoragent. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het de Heer Jezus is. Want hij heeft Billy Graham als privéchauffeur. Er wordt een uitzondering gemaakt voor belangrijke mensen. Belangrijke personen. Iemand die nog belangrijker is. En daar gaat het vandaag de dag zo vaak om. Belangrijk zijn. Status. Aanzien, dat mensen weten wie je bent, dat mensen je naam kennen. He, dat je iets bereikt hebt. Dan domineer je alle social media kanalen en het nieuws. En dan gaat het eigenlijk maar om één ding, om status en om aandacht. Als ik kijk naar de Bijbel en als ik lees in de Bijbel, als ik lees hoe God met mensen omgaat, dan staat de Bijbel vol met voorbeelden dat God deze manier van denken omdraait. He, vandaag de dag zouden we misschien zeggen omdenken. God heeft juist oog voor het kleine. De arme mens. De outcast. Diegene met een gebroken hart of een verslagen geest. Zoals dat beschreven staat in de Bijbel. Onbekend. Onbemind soms. Of zelfs verguist de andere mens. En vanmorgen gaan we kijken naar een meisje zonder dat we zelfs maar haar naam weten. Maar God gebruikt haar. God gebruikt haar zoals hij jou, mij, zoals hij ons allemaal wilt en kan gebruiken. En we gaan lezen met elkaar 2 Koningen hoofdstuk 5. Het bekende verhaal van de profeet Elisa. Het staat niet op het scherm, want ik dacht, het is gewoon goed om zelf weer eens eventjes je Bijbel mee te nemen en op te zoeken en te bladeren of te scrollen. Dus voor de gemakzuchtigen onder ons, excuus. 2 Koningen hoofdstuk 5, even heel kort. Het is goed om dat hele hoofdstuk te lezen en dan heb je vaak van die sprekers die zeggen, ja, dat kun je dan mooi vanmiddag doen, het is toch slecht weer, je hebt niks te doen, je kunt dat hele hoofdstuk lezen. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar wie gaat dat nou doen? Maar goed, ik bij deze, het is inderdaad goed om het hele hoofdstuk te lezen. Maar even heel snel door dat hoofdstuk 1. Als je kijkt, de eerste paar versen, de eerste 7 versen, gaat over Naaman die op weg is naar Israël. En de volgende, pak een beetje 7 tot 8 versen, gaan erover dat Naaman wel heel graag genezing wil ontvangen, maar dat zijn trots hem bijna in de weg staat. We kennen het verhaal, hij moet zich 7 keer onderdompelen in die Jordaan. Hij denkt, ja, maar dat ga ik niet doen. En dan is er zo'n dienaar van hem die hem toch op andere gedachten brengt. En vervolgens gaat het hoofdstuk dan erover dat Naaman terugkeert naar Elisa. En het einde van het hoofdstuk, de laatste, pak een beet, 7 versen, gaan over de hebzucht van de dienaar van Elisa, van Gehazi. Dus dat is in een notendop het hele verhaal, 2 Koningen, hoofdstuk 5. Maar we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 4. En inmiddels hebben jullie dat allemaal kunnen vinden, denk ik. 2 Koningen 5. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres, ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Tot zover deze 4 versen. Eigenlijk worden in deze eerste 4 versen de hoofdrolspelers van dit verhaal geïntroduceerd. En het begint bij Naaman. Naaman, over hem lezen we in het eerste vers. En eigenlijk als je dat vers leest en herleest, dan zie je eigenlijk dat het de cv van Naaman is in één enkele zin. In één enkel vers leren we heel veel met elkaar over Naaman. Ten eerste, hij is bevelhebber van het Aramese leger. Bevelhebber, dat betekent dat hij generaal was. Aram is een andere naam voor Syrië. Syrië was de grootmacht in het Midden-Oosten in die tijd, in die periode. De grote overheerser van het Midden-Oosten. En Naaman is generaal van het leger van het grootste land in het Midden-Oosten. En dan denk ik bij mezelf aan, schets dan zo'n beeld daarbij, aan een boom van een kerel die behangen en beplakt is met allemaal medailles. Iemand waarvan je weet, waarvan iedereen weet, dat hij zijn sporen verdiend heeft. Want, laten we eerlijk zijn, generaal word je niet zomaar. En dan vervolgt dat vers, hij staat in hoog aanzien bij de koning. Ja, natuurlijk, lijkt me logisch. De koning is blij met zulke mannen. De koning is blij met mannen die voor hem de kolen uit het vuur halen, die naar het front gaan, zodat hij zelf niet hoeft te gaan. En de koning is blij met de overwinning die hij ontvangen heeft, die hij bewerkt heeft. En vervolgt dan, hij werd zeer gewaardeerd, staat er. Letterlijk staat er, hij is verheven van aangezicht. Hij is belangrijk. Hij heeft aanzien. Dit is de man voor wie je een standbeeld zou neerzetten. Weet je, als je ergens op vakantie bent, of in Nederland of in het buitenland, en je komt op zo'n pleintje en er staat zo'n groot standbeeld, misschien wel man en paard, plaketten eronder. Naaman, bevelhebber van het Syrische leger. Grootmacht in het Midden-Oosten. Hij had status. Hij had aanzien. En de reden daarvoor was die grote overwinning die hij behaald had. Misschien was het wel de cruciale veldslag voor Syrië, voor het leger van Aram. Misschien was het wel de veldslag, de overwinning, de reden waarom zij zo groot konden worden. En al heel subtiel wordt God geïntroduceerd in het verhaal. Want de reden van de overwinning was God. De God van Israël had hem die overwinning geschonken. En als hier een punt zou staan, dan zouden we zeggen, mauw. Magnifiek, wat een kerel. Wat een status, wat een aanzien, wat een staat van dienst en wat een cv. Maar dan komt het. Maar. Een grotere tegenstelling is bijna niet mogelijk. Maar. op zijn smetteloze cv is één grote zwarte vlek. Is één grote donkere wolk. Hij leed aan huidvraat. De oudere vertalingen die we nogal kennen, staat daar melaats. Hij is melaats. Melaatsheid is een ernstige huidaandoening. Die werd gezien als een teken van de dood. Als een vloek. Als een teken dat je wel gezondigd moest hebben tegen God. En Joden moesten in afzondering leven als ze melaats waren. We kennen de verhalen uit het Nieuwe Testament over Jezus die melaatsen ontmoet. Over melaatsen die met een ratel rondlopen en luidkeels moeten roepen. Melaats, 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 melaats. Zodat mensen allemaal op een afstand blijven. Kortom, één vers. In één enkele zin wordt Naaman geïntroduceerd. Als een grote, indrukwekkende man met status, met aanzien. Hij heeft eigenlijk alles. Behalve. Tja. En dan dat tweede vers. In het tweede vers wordt een meisje geïntroduceerd. Ze is als slavin meegevoerd. Ze is jong. Letterlijk staat er dat ze klein is. Let op dat enorme verschil al met vers 1. En Naaman, groot, aanzien, man. Generaal. En vervolgens meisje, klein, slavin. Ze heeft niks. En verder wordt er eigenlijk helemaal niks verteld over haar. Er staat niet eens bij hoe ze heet. Er staat niet eens bij hoe ze heet. En er wordt beschreven dat ze op een van de rooftochten meegevoerd werd als slavin naar Syrië. En er staat niet bij hoe dat eraan toe ging. Maar, weet je, laten we eerlijk zijn. De mensen toen waren beslist niet heiliger dan dat wij nu zijn. We weten niet wat er precies gebeurd is, maar om als slavin meegenomen te worden op een strooptocht. Je kunt je er van alles bij voorstellen over wat haar overkomen is. En waarschijnlijk is ze uiteindelijk ergens te kopen aangeboden. Op een markt of zo. Als een dier. Ze wordt verkocht. En ze komt terecht in het huishouden van Naaman. Ze mag zijn vrouw dienen. Nogmaals, die tegenstelling met Naaman kan bijna niet groter zijn. Zij wordt het hulpje. Maar dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Want zij opent haar mond. Zij waagt het om te spreken in deze setting. Wat ongekend is. Een vrouw in deze situatie. Een slavin. En dan ook nog eens je mond open doen. En ze neemt hiermee een groot risico, want wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? En hoe het precies gegaan is, dat weten we niet met elkaar. Hè? Wat ze allemaal exact verteld heeft, dat weten we ook niet. Dat staat niet beschreven. Waarom ze verteld heeft, wat ze verteld heeft, weten we niet. Maar de kans is groot dat dit jonge meisje, waarvan we niet eens weten hoe ze heet, dat ze toch iets van haar geloof, van haar vertrouwen in God heeft gedeeld. Dat ze toch iets van dat vertrouwen heeft vastgehouden. Ondanks dat ze meegevoerd is. Ondanks dat ze in een vreemd land is met vreemde culturen, vreemde gebruiken, andere mensen. Ondanks dat ze moet werken. Dat er toch iets is dat ze haar vertrouwen in God heeft vastgehouden. Dat ze ondanks die barre omstandigheden toch haar geloof in de God van Israël heeft bewaard. En dat ze weet van een God die betrokken is. Van een God die persoonlijk betrokken is bij mensen. Van een God die soeverein is. Van een God die de wereld bestuurt. En van een God die zelfs genezing kan en wil schenken. En naast dat ze waarschijnlijk iets van haar geloof in God heeft vastgehouden. Naast dat is ze ook bewogen met de man van haar barzin. Want De kans is groot dat het dagelijks ging over zijn ziekte. En dat is vrij menselijk. Alle mooie dingen die we bereiken, dat is prima. Dat nemen we gewoon maar een beetje aan. Alle goede dingen waar we dankbaar voor zijn, dat is prima. Daar zijn we dankbaar voor. Maar we gaan er heel snel, makkelijk van uit. En het wordt een routine in ons leven. Maar datgene wat nog mist, datgene wat we eigenlijk nog graag zouden willen, of datgene waar we zo naar verlangen, dat hoor je elke dag. Te pas en te onpas. En zo kan ik me dat voorstellen, dat het ook in dat huishouden ging. Naar Aman, de grote, naar Aman, weet je nog? Beplakt met medailles en sjerpen. Oh, maar ik ben ziek. Oh, maar ik heb dit. Oh, maar hij is ziek. En oh, maar ik... En, nou ja, en dag in en dag uit. En zo gaat dat. Over datgene wat nog mist, precies daarover klagen we de hele dag. En ondanks dat ze gevangen zit, dat ze ver weg is van familie, van vrienden, ondanks dat ze als slaaf verkocht is in een vreemd land, bij vreemde mensen, vreemde gewoonten, ondanks dat is er toch iets van bewogenheid te bespeuren bij dit meisje met Naaman. Ach, ach, kon hij maar naar de profeet gaan, dan zou hij genezen. En de woorden van dit kleine meisje, deze slavin, van de laagst mogelijke plek in de menselijke rangorde, in de samenleving. De woorden van haar komen uiteindelijk terecht op de hoogste plaats van het land, namelijk bij de koning van Syrië. Want Naaman, die neemt haar woorden mee en die brengt ze bij de koning en hij vertelt het. Kun je het voorstellen? Zij heeft waarschijnlijk veel meer verteld dan genezing alleen. Zij heeft waarschijnlijk verteld over de God die geneest. Over hoe dat in zijn werk kan gaan. Over dat de God van Israël almachtig is. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hey, ze heeft waarschijnlijk gewoon het evangelie zitten vertellen daar. In die tijd, op haar manier. En dat komt via Naaman bij de koning van Syrië terecht. Alleen maar omdat zij haar mond durfde open te doen. Als we kijken naar deze paar versen, en daar ga ik mee afsluiten. Als we daarmee kijken, dan zien we dat die enorme tegenstelling in dit verhaal ons iets leert. Ons iets laat zien. Want die enorme tegenstelling komt naar voren. Het gaat niet om status. Het gaat niet om aanzien, zoals dat bij Naaman was. En het gaat ook niet om de juiste omstandigheden. Want we mogen gerust aannemen dat die er echt niet waren bij dit meisje. Dat de omstandigheden alles behalve perfect was. Dus het gaat niet om de juiste omstandigheden. En het gaat ook niet om status of om aanzien. In de eerste plaats gaat het om beschikbaarheid. Ben jij beschikbaar? Mag God door jou heen werken? Kan God door jou heen en mag God door jou heen werkelijk een verschil maken in deze wereld? Ondanks haar omstandigheden was dit meisje beschikbaar voor God. De tweede plaats is bewogenheid. Het meisje is bewogen met haar baas. Ze is niet verbitterd. Ze is niet wraakzuchtig. Ze had niet zoiets van schuld, dikke bult, lekker je denkt al dat je een grote generaal bent, maar je bent gewoon hartstikke ziek, eigen schuld. Nou ja, dat had ze niet. Helemaal niet. Geen verbittering, geen wraak op, en ik weet niet hoe dat werkt, maar op de een of andere manier had God kennelijk haar hart zo bewaard, zo beschermd tegen deze gevoelens van wraakzucht of van bitterheid, dat ze gewoon bewogen is met deze man. Misschien heeft ze God zelf wel bewust gebeden om zo'n bescherming van haar hart. En eenvoudigweg uitgesproken, Heer, wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat, maar ik wil niet verbitterd raken. Ik wil niet uit zijn op wraak. En dat soort gebeden verhoort God. En dat maakt dat er ruimte was in haar hart voor bewogenheid voor deze man. En dan in de derde plaats is daar beweging. Want, weet je, met alleen maar beschikbaar zijn of alleen maar bewogen zijn, gebeurt er nog niet zoveel. Er is ook beweging nodig. Ze opent haar mond. Ze verzuchtte misschien wel hardop waar ze voor bad. Ach, kon mijn meester maar naar de profeet gaan en genezing ontvangen. Ze doet het gewoon. Ze doet het gewoon. Ze komt gewoon in actie. En misschien wel halfom zonder er echt bij na te denken, vloept het eruit en zegt ze het. Ze komt in beweging. Ze reageert misschien wel ergens op een aandringen van de Heilige Geest diep van binnen. Ik weet niet hoe dat werkt. Of ze denkt iets van Gods stem gehoord te hebben. Hoe het ook zij, ze opent haar mond. Ze reageert, ze beweegt. Dus, voor vandaag, als je straks naar huis gaat, neem die drie B's mee. Beschikbaarheid, bewogenheid en beweging. Beschikbaarheid, bewogenheid en beweging. En nu las ik van de week, ik kwam via mijn newsfeed op LinkedIn langs, een verhaal van een jonge knaap. Ik weet eigenlijk niet eens hoe oud hij was. Ik denk misschien een jaar of 17 of zo. Hij zat op zijn scooter, iemand achterop. En hij reed over een spoorwegovergang. Maar ja, daar kun je niet met een noodgang overheen rijden. Dus redelijk voorzichtig. En hij keek opzij en hij zag verderop op de spoorrails twee meisjes zitten. Op de rails twee meisjes zitten. Hij stopte zijn scooter. En hij keek nog een keer. Er waren allemaal mensen die wel in de verte daaromheen stonden. En die stonden gewoon te kijken. En het ene meisje was inmiddels weg. En er zat nog één meisje op de rails. En in de verte kwam al een trein aan. En hij bedacht zich geen seconde. Maar hij gooide zijn scooter neer. Hij rende naar haar toe. En hij greep haar bij de arm of bij de haren. En hij sleurde haar van de rails af. Net op tijd. Voordat de trein kwam. Beschikbaarheid. Bewogenheid en beweging. Zullen we bidden met elkaar? Vader God, wat is het goed om met u te leven. Heer, wat zijn we dankbaar dat we door uw Zoon, de Heer Jezus, voor eeuwig met u leven. Hier en nu, straks en daar. En we zongen erover. Uw naam is wonderbaar. U bent onze raadsman. U bent degene die rust geeft in onze ziel. En dank u wel daarvoor. En dank u wel, Vader, dat in het midden van dit leven, wat soms rustig kabbelend is, wat soms ontzettend stormachtig is, Heer, dat we onze rust en ons fundament in u alleen mogen vinden. Vader, dank u wel dat u ons allemaal kent, zoals we hier vanmorgen zitten, zoals we meekijken. U kent ons. U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. U kent ons zo, zoals u Naaman kende. Zoals u dit jonge meisje kende. Heer, en dank u wel dat u ook weet. Dat u het beste weet hoe en op welke manier en op welk moment u ons kunt en wilt gebruiken. En we bidden, Vader, met elkaar. We bidden als uw gemeente. Om een open houding naar u toe. En dat we de stem van uw Heilige Geest zullen verstaan. Hierin dat we tot u mogen zeggen, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. En Vader, we bidden dat u dan onze harten zult vullen met uw grote genade, met uw liefde en met uw bewogenheid. En als het moment dan daar is, schenk ons dan lef, moed en kracht om in beweging te komen. tot eer en glorie van uw grote naam. In de naam van Jezus bidden we dat. Amen.